Een goede spreker herken je aan de Q&A aan het eind.
Onze lifehack-expert Martijn Aslander geeft je adviezen waar je echt wat aan hebt. Beluister en bekijk Martijn of een van onze andere experts op businesswise.nl. Businesswise, het nieuwe platform voor iedereen met ambitie.
Dit is de podcast Politiek Dichtbij met Tobias den Hartog en Thomas Brouwer.
Geert Wilders noemde Nederland deze week de dorpsgek van Europa, omdat het te veel Oekraïense vluchtelingen zou opvangen. Als het aan de PVV-leider ligt, stopt Nederland straks met het sturen van geld en wapens naar Oekraïne. Het bericht werd gretig opgepikt door Russische persbureaus, maar Wilders mogelijke coalitiepartners die zullen minder enthousiast zijn geweest, want VVD, NSC en BBB zijn juist voor steun aan Oekraïne. Kunnen zij Wilders straks overtuigen om ook dit standpunt straks in de ijskast te zetten? En hoe zit het nu eigenlijk met de banden tussen de PVV en het Kremlin? Dan en meer bespreek ik met Tobias den Hartog en Niels Klaassen. Ja, Niels, het is eindelijk duidelijk wat Kuipers gaat doen.
Ja, dat was een onthulling vanochtend van Kuipers zelf. Nou, ik moet zeggen van de universiteit waar hij gaat werken. In Singapore gaat hij aan de slag.
Gaaf, gave baan.
Ja, dat is een trein die blijkbaar maar één keer voorbij kwam voor deze oud-minister van Volksgezondheid. Hij heeft 6 weken gezwegen over wat hij ging doen en het is nu bekend geworden. Maar ja, of dit nou de topbaan is waardoor iedereen dat stilzwijgen begrijpt, dat denk ik niet.
Maar zou dat dan niet de baan geweest zijn waarvoor hij ooit die functie heeft opgegeven?
Ja, nou ja, zelfs dat kunnen we hem zelf nog niet vragen. Hij geeft geen toelichting aan ons.
Waarom niet?
Ja, hij hult zich nog in stilzwijgen, dus hij is onbereikbaar. Ik kan nog niet toelichten waarom hij op deze manier vertrokken is. Maar echt, niemand die hierover spreekt is hier tevreden over hoe hij dit afscheid heeft geanceneerd.
Ja, ook niet, omdat hij pas op 1 mei gaat beginnen.
Ja, dus hij heeft in januari dat statement naar buiten gebracht. Met een zwaar gemoed neem ik afscheid, maar ik moet om de procedures te volgen, moet ik nu gaan. Hij heeft echt zelfs de nieuwjaarsreceptie op zijn ministerie laten schieten, hebben wij begrepen, begin januari. En hij was weg, als een dief in de nacht. Hij vertelde eigenlijk aan bijna niemand of ongeveer niemand wat hij ging doen. Die partij wist het niet. Veel partijgenoten wisten het niet. Dus chagrijn in de treivenzaal. Ministers die zich een beetje bedonderd voelden. Het zorgveld boos. Ambtenaren vertwijfeld. En dat alsof je stel jobhoppers bent. Zo werd er naar ministers gekeken door Kuipers Move.
Ja, en dan 1 mei. Ik mag hopen dat hij met een zeilboot gaat dan. Want dat tijdstip slaat natuurlijk helemaal nergens op. Je had ook nog even kunnen blijven.
Bij D66 zullen ze er ook niet al te blij zijn geweest met deze move.
Nee, ze zetten daar enorm mee in de maag. En er wordt dan wat genuanceerd en gerelativeerd. En ja, kijk eens hoe goed onze bewindspersonen zijn dat ze gevraagd worden door vooraanstaande instituten en kagers naar Gaza gegaan. Dat is natuurlijk ook wel een ander verhaal hoor. Maar ja, je kunt het eigenlijk niet goed praten, want het ministerschap is een ambt dat hoog aangeschreven staat. Hij werd heel erg gewaardeerd en vertrouwd. Hè. In alle polls stond Ernst Kuipers vaak ergens bovenaan als je het over de ministersploeg had. Ja, kijk, als je dan chief van Harvard wordt of de voorzitter van het Nobelprijscomité, dan zullen mensen nog wel snappen dat je vertrekt. Maar voor, want we hebben zijn functie nog niet genoemd, maar voor vicevoorzitter van de onderzoeksafdeling van een technische universiteit in Singapore, die jij en ik tot vandaag niet kenden, ja, dat is niet die droombaan waardoor iedereen meteen begrijpt, oh, vandaar dat je zo schimmig deed. Hè? Dus dit maakt het niet goed.
Ja, Tobias, deze week is het voorjaarreces, dus benen op tafel, hè?
Ja, soort van. Nou, het is wel echt in de laagste versnelling. Je ziet het. Het enige wat doorging deze week was eigenlijk de formatie, maar dan wel op halve snelheid.
Ja, want Kim Putters, die krijgt bezoek.
Ja, die kreeg bezoek aan een lopende band. Een hele trits aan hoogleraren en andere kamergeleerden over wat dan een extra parlementair kabinet precies is. En hoe je dat dan zou moeten doen. Hij heeft ook,
want daar gaat het over, hè?
Ja, daar ging het over. Hij wilde zich daarover laten voorlichten. En dan heb je ook nog wel, zeg maar, de gewone beleefdheidsbezoekjes of contactjes met vicepresident van de Raad van State en oud-informateur Cenk Willink bijvoorbeeld. Van, hoe doe je dat nou? Maar het was een beetje een rustweek, want dit is niet voor ons journalisten, maar ook politiek gezien niet bijster interessant.
Ja, we gaan straks even een duik nemen in de geschiedenis, want het is niet voor het eerst dat een informateur zich laat adviseren door experts. Maar er was meer nieuws deze week.
Duitsland steunt de benoeming van demissionair premier Rutte tot NAVO-baas, meldt de Duitse pers.
Wat ik wel weet is dat hij steun heeft van een overgrote meerderheid en ook echt de grote landen in de NAVO. En dat is natuurlijk heel belangrijk als je een kans wil maken.
Ja, nou ja, daar ging
tegelijkertijd zie ik ook geen andere kandidaat op dit moment. Dus dat sterkt denk ik nog verder zijn kans.
And by the way, it is still not clear who will be the next Secretary General? It might be.
It's not.
It's me as Prime Minister. But we now have to start. Thank you.
Ja, yeah, thank you. En weg was die.
Thank you very much.
De kans is dus wel heel groot dat hij het gaat worden. Alle seinen staan op groen als ik dit zo hoor.
Ja, het lijkt erop. Vandaag in het nieuws dat de Amerikanen en de Britten zich achter hem zouden scharen. En er was al naar verluid een 2/3 meerderheid van de landen voor zijn benoeming. Dus dit lijkt wel casia. Ja.
Ik begreep vandaag ook dat Biden zich achter de kandidatuur van Mark Rutte schaart.
Ja, maar wordt wel een beetje een gek cirkeltje. Want eerdere berichten luiden ook dat Biden en Trump eerder al zelf gevraagd hebben of Rutte het zou willen doen. Maar goed, blijkbaar wordt het bij de formaliteiten dat je dan vervolgens ook je steun nog kenbaar maakt in de binnenkamer. Maar het wordt heel erg het feestje wordt al bijna gevierd, zou ik zeggen. Ook diplomaten valt het op en de mensen in de ministersploeg, dat het eigenlijk al wordt beschouwd als in de pocket. Ja. Nou ja, deze berichten die duiden daar ook op. Maar ja, je kunt ook redeneren, als het al in de pocket is, waarom komt het dan niet ook formeel naar buiten?
Nou, geeft er eens antwoord op dan.
Ja, blijkbaar is 1/3 van de landen nog aan het twijfelen. We lezen dat bepaalde landen nog niet volledige steun kunnen geven. En dat ze daarvoor toch een soort van, sollicitatiegesprek is een groot woord, maar dat ze nog even willen horen van zo'n kandidaat, secretaris-generaal, of die wel werkelijk voor hun belangen gaat en of die dat wel meeneemt. En dat is toch een laatste hoepel waar je nog door moet springen.
Ja, Rutte voert op dit moment nog gesprekken achter de schermen dan waarschijnlijk.
Ja.
Daar zien we eigenlijk maar weinig van. Hè. Dit is echt wel lobbyen buiten het zicht van de camera.
Ja, en wat ik bij deze lobby nog ingewikkelder vind, en Niels zei het al, Biden zou hem dan hebben gevraagd. En je weet natuurlijk nooit of dat waar is. Wie is er over begonnen en bij wie is dat idee nou precies geboren? Het enige wat je wel weet is dat Rutte er zelf op een gegeven moment over is begonnen, hè, in een radioprogramma. En daarvan heeft hij later gezegd, eerst binnenskamers, maar nu ook openlijk, van ja, dat had ik nooit moeten doen, ik had mijn kop moeten houden. Want op het moment dat je je vinger opsteekt, dan ben je eigenlijk niet de kandidaat. Ja, zo wil je niet presenteren. Je wil eigenlijk door een stille lobby in die positie worden gebracht.
Waarom?
Nou ja, omdat je kan ook je eigen oppositie daarmee mobiliseren. Als jij zegt, ik zou wel eens een hele goede kandidaat kunnen zijn, dan je hebt altijd wel vijanden. En die heeft hij ook gemaakt. Denk alleen nou aan Zuid-Europa of wellicht met Orbán. Dat is ook wel eens netelig geweest. Er zijn altijd, je kan dan ook je eigen tegenstand teweeg brengen. En dat risico heeft hij, denk ik, niet helemaal bewust dan. Als het inderdaad slip of tong was genomen. Maar we staan nu wel waar we staan. En dit lijkt wel kat in bakkie.
Wat betekent dit voor Nederland nou als Rutte zo'n topfunctie krijgt? Want voor hem is het interessant wellicht. Maar wat hebben wij eraan als Nederland?
Nou ja, wat je hetzelfde belang als de eurocommissaris op een goede positie. Je hebt gewoon goede lijnen met de belangrijke top 10, top 5 belangrijke stoelen op de wereld, zeg maar. De SG van NAVO zit gewoon bovenaan in de hiërarchie als het gaat over buitenlandse politiek, geopolitiek, defensie, buitenlandse zaken. Ja, en die lijn met Rutte die je dan toch hebt als land, hè, die is dan goud waard.
Hij zou dan Stoltenberg opvolgen, die vertrekt in oktober. Betekent dat dan ook dat Rutte dan in oktober dan die kant op gaat?
Kan al eerder worden. Die presentatie of de verkiezing zou al in april kunnen zijn, geloof ik. En dan zou het in de reden liggen dat hij ook dan eerder begint. En voor ons land maakt dat dan verschil dat je je demissionaire premier verliest. Die wordt vervangen. Dat wordt dan een VVD'er. Want bij de verdeling van de ministeries is het nu helemaal zo dat de VVD als grootste partij als eerste heeft gekozen voor het ministerie van Algemene Zaken. Dat betekent ook dat je die gewoon houdt als partij. En daar hoort de premierschap bij. Dat zou dus in de reden liggen dat Dylan Jessicus het dan overneemt. Tijdelijk, want anders krijg je een soort dubbelfunctie. Je kan niet premier en NAVO-baas. Dat wordt een beetje ingewikkeld, denk ik. Dus dat zou wel eens een eerder vertrek kunnen betekenen.
Dat zou voor de politiek dus wel een behoorlijke verschuiving betekenen. Want als Jessicus opeens demissionair premier wordt, dan zit zij ook anders aan onderhandelingstafels, neem ik aan.
Ja, hoewel dat natuurlijk wel vaker voorkwam. De vorige drie kabinetten zat ook een demissionair premier aan de onderhandelingstafel namens de VVD. Dat was namelijk Mark Rutte zelf.
Dus alleen, het gaat niet zoveel betekenen bij u.
Nou, dat kan wel, want in dit geval is het natuurlijk niet. Zij is nog geen premier geweest. Hè? Dus dit zou dan haar premierschap opleveren. Zeg maar een vrijwel toevallige of willekeurige jobchange van haar voorganger. Maar het moet daar ook wel gegund worden. Want je kunt natuurlijk heel formeel zeggen, dat zal de VVD ook doen. Van ja, we hebben ooit bij de verdeling van post inderdaad premier, torentjes van ons. Mm-hmm. Maar ja, in principe om premier te worden moet je nog wel die steun hebben van die Tweede Kamer. Want anders kunnen ze natuurlijk in het eerstvolgende debat je zult dus een motie van wantrouwen aansmeren als de meerderheid dat niet in haar ziet zitten. Zover zal het niet gaan hoor. Maar er moet wel een soort van rondje vooraf gedaan worden in die Kamer. Voor oké, we hebben Dylan Jezulkus op het oog als premier. Dat is voor ons heel logisch, zegt de VVD dan. Maar meneer Wilders, meneer Timmermans, mevrouw van der Plas, meneer Omtzigt, kunnen jullie daar ook mee leven? Want je wil niet tegen zo'n motie van wantrouwen aanlopen de eerste keer. Dus daarom gaat het misschien ook daarom dat ook een naam als Johan Remkes dan wel eens zo klinkt. Als een soort van, nou ja, vader des vaders.
Mining the shop of zo, ja.
Iemand die omstreden is. Maar goed, in principe lijkt het voor de VVD logisch als Dylan Jezielkus.
Ja, ik ken de VVD een beetje, die zitten er vrij strak in. This is our business, zeggen ze dan. Ja. Dus je zoekt het maar uit. Ja, je hebt gelijk hoor, maar stel je nou voor dat Van der Plas zegt of Wilders, nou, ik vind het helemaal niks, die Jezielkus. Dan is die formatiebespreking ook meteen dood. Dus ja. Ik denk dat ik zou het torentje niet inrichten voor die korte periode. Maar ze kan er wel alvast een keer naartoe.
Ja, alvast even kijken.
Ja.
Rutte zelf die wil nog niet reageren op zijn mogelijke nieuwe functie, maar hij sprak zich wel deze week uit over de steun aan Oekraïne.
Feit is ook dat de strijd niet klaar is. Dat klopt. En dat betekent dat wij door moeten gaan met het leveren van munitie, door moeten gaan met het leveren van afweer tegen de raketten, dus luchtverdediging, door moeten gaan met het financieel en militair ondersteunen van Oekraïne.
Ja, volgens Rutte is die militaire en financiële steun aan Oekraïne dus voor de lange tijd. Dat is wel opvallend, want de grootste partij van dit land, de PVV, die ziet die steun helemaal niet zo zitten. Als het aan Geert Wilders ligt, dan stopt Nederland namelijk met die financiële steun aan Oekraïne.
Eigenlijk al sinds het begin. Hij heeft wel de dag van de invasie, heeft hij zijn afkeur uitgesproken over de actie van Poetin. Hij zegt, joh, dit is een agressor op een soeverein land. Dus daar heeft hij wel meteen een streep getrokken dat dat niet kon. Maar hij heeft ook, volgens mij in diezelfde post, in diezelfde week al gezegd, maar ja goed, toetreding van Oekraïne tot de NAVO, dat ging ook hard. En daar zijn Nederlanders ook niet voor. Dus hij is wel meteen al heel kritisch, ook wel weer op Oekraïne. En hij heeft sinds het begin gezegd, onze eigen krijgsmacht ligt op apengapen. We kunnen niet, we hebben helemaal niet genoeg spullen. En we zijn helemaal niet genoeg militair om onszelf te verdedigen. Dus wij gaan niet Oekraïne zomaar onze spullen geven. Dat is eigenlijk de lijn van de PVV geweest. Sinds
wat, wil die, wat wil hij dan?
Andere landen mogen dat doen. Dat is eigenlijk de PVV-koers. Wij zijn tegen dat Nederland geld en middelen stuurt. Maar we zijn er prima voor als andere landen daar wel gelegenheid toe zien. Dat is eigenlijk de PVV-opstelling vrijwel sinds het begin. Dus dat is een vrij harde opstelling. Ook wel consequent in die zin. In het verkiezingsprogramma staat het ook zo. Van onze krijgsmacht moet gerepareerd worden. En Oekraïne is heel erg dat ze worden aangevallen. Maar de oorlog moet stoppen en wij hoeven geen spullen te sturen.
Ja, daar kwam deze week nog een tweet overheen, Tobias.
Ja, dat ging dan over dat Nederland bovengemiddeld meer Oekraïners opvangt dan andere landen. Dat is zeker in dit tijdsgevricht natuurlijk wel lastig als je met de oplopende kosten zit voor asiel en een huizentekort en opvanglocaties voor asielzoekers sowieso al bomvol zitten. Dan kun je wel een klein beetje nuanceren in die zin dat stel dat Nederland dat nu koploper is, 2 jaar terug was dat bijvoorbeeld nog Duitsland. Er zit altijd een beetje schommeling in en je kunt Oekraïners opvangen daar een soort van basislijn in Europa van nou, dit zijn ongeveer dan de voorwaarden. En daarbovenop kun je bepaalde dingen doen. Dus je kan het aantrekkelijker maken, je kan het onaantrekkelijker maken. Ik heb naar die voorwaarden gekeken. Volgens mij springen we er niet uit. Het is niet zo dat wij hier iedere Oekraïner in een jacuzzi zetten en de hele dag champagne voor schotelen. Maar goed, je kunt er nog steeds van alles van vinden. En dit is dan ook wel het moment om zoiets nog eventjes erin te gooien voor Wilders natuurlijk.
Ja, ja, het is niet voor het eerst dat de PVV zich uitspreekt over de oorlog in Oekraïne. Kamerlid Juri Pol die zei in zijn eerste speech in de Tweede Kamer het volgende.
De militaire steun aan Oekraïne heeft volgens dit kabinet zelf een langdurig negatief effect op de inzetbaarheid van onze krijgsmacht. Dus als in reactie op de voortdurende provocaties van de Nederlandse regering aan de Russische Federatie er onverwachts een aanval komt, dan zitten wij gigantisch in de problemen. Deze bestuurders spelen Russische roulette met onze nationale veiligheid.
Ja, met zijn dictie is niks mis.
Nee.
Toch schrokken ze hier bij de PVV zelf ook een beetje van, hè?
Nou ja, voortdurende provocaties van de Nederlandse regering aan de Russische Federatie. Ja, dat is wel een soort van omkering van de wereld natuurlijk. Dus ik kan me voorstellen dat ze binnen kamers bij de PVV ook wel even dachten van ja, oké, het is wel ongeveer ons lijn, maar je vliegt een tikkie uit de bocht nu.
Ja, en het moest ook snel gerepareerd worden. En ook een andere oud-PVV die ik sprak van de week, is zelf ooit kamerlid geweest, zei ja, ze hadden even de formatiediscipline was, die memo had hij even niet gekregen. Dus dit was even, zeg maar, als je de PVV-kamerlid zijn gang laat gaan zonder de subtiele aanwijzingen van de grote leider. Namelijk dat ze een tandje milder zijn. Dat ze wel degelijk vinden dat Poetin hier de grote boze schurk is. Dat die memo had Juri Pol even niet gekregen.
Nou, het viel de rest van de Tweede Kamer ook op.
Vindt de PVV dat de Nederlandse regering Rusland provoceert?
Nee, dat heb ik net al gezegd, maar ik zeg het nog een keer. Die gedragingen van de Nederlandse regering, wapens leveren en dergelijke zaken,
zijn geen provocaties. Je helpt gewoon een land wat zijn eigen grenzen wil verdedigen tegen een agressor. Dan kun je niet zeggen dat die hulpverlening een provocatie is van een ander land. Maar wel, zoals mijn collega van Defensie ook later in dat debat heeft gezegd, het gaat erom dat we gedragingen verrichten die door Rusland als een provocatie worden opgevat. Oekraïne is geen bondgenoot van ons. Dat moeten we toch wel eventjes weer scherp stellen. In dat opzicht zeggen wij dus, juist omdat onze defensieorganisatie als lid van de NAVO-organisatie niet op orde is, moeten de wapens die wij hebben, die moeten in Nederland blijven. We hebben ze zelf nodig, de munitie, het moet allemaal hier blijven. We hebben allemaal tekorten op allerlei punten en het moet op orde worden gemaakt.
Oekraïne is niet onze bondgenoot. Ja, ik weet niet wat ik hoor. Zij vechten op dit moment voor onze waarden, voor democratie en vrijheid.
Ja, dus Kamerlid de Roon van de PVV, ja, die moet het dan repareren.
Die moest het even de rommel opruimen van Juri Pol.
De diplomaat.
Ja. Hij kreeg het aan alle kanten voor de kies in dat debat over de begroting van buitenlandse zaken. En moest deemoedig toegeven dat de heer Pol, het andere Kamerlid, wat kort door de bocht was gegaan. Maar het is wel een belangrijk punt natuurlijk. Hè? Sowieso politiek, maar ook in de formatie. Dus het is wel logisch dat andere partijen ook die druk wel opvoeren bij de PVV. Van, mag ik even de ware aard van de PVV zien op dit vlak?
Ja, want die andere drie partijen met wie ze de afgelopen weken hebben gepraat, die willen wel dat het doorgaat, hè? Die steun, ja, militair en financieel.
En dat is ook een kamermeerderheid, ruime kamermeerderheid voor die lijn van, laten we dan zeggen, het huidige kabinet. Hè? Dus op zich is dat ook helemaal niet in gevaar. Dus het hangt er echt vanaf hoe hard de PVV dit punt opspeelt. Hè? Hoe hard het daaraan vast blijft hangen, wil het echt een item worden aan die formatietafel. En wat ik ervan begrepen, valt dat nog wel mee. In die zin dat Wilders zich lijkt neer te leggen bij deze wens van de meerderheid. En ook ziet, politiek ook ziet van, ja, dit is voor mij niet te halen. De meeste partijen willen gewoon die steun, willen gewoon de volledige rugdekking voor Oekraïne. Ja, en mijn standpunt is toch echt een minderheidsstandpunt.
Ja, maar dat geldt wel voor meer standpunten van Geert Wilders. Hij kan ook niet alles in de ijskast zetten, toch?
Nou, wel veel laat hij tot nu toe zien. Wel
een behoorlijke veel. Grote
ja.
ijskast.
Ja, wel veel. En ook echt op alle fronten. Want je kunt zeggen, ja, dit is heel belangrijk voor de partij. Dat is het ook altijd wel geweest. Maar als je zelfs op het gebied van de islam al, in ieder geval op papier, al zoveel weggeeft. Dit is nog iets minder belangrijk voor hem.
Ja, wat ook wel weer oprakelt is dan nu de banden die Wilders heeft met Rusland. Die zijn al tijden warm. Hij is ook er ook een aantal keer geweest. Ja, hoe zit dat eigenlijk, Tobias, met Wilders en het Kremlin?
Nou, ik weet niet zo goed waar de liefde op stoelt. Ik weet wel dat het hem vooral heel erg kwalijk is genomen dat hij na de aanslag op de MH17 nog een keertje naar de Duma is geweest, naar het Russische parlement. En hij heeft daar later dan van gezegd van, ja, het is juist goed om in contact te blijven met de Russen, want er speelde op dat moment een tribunaal en het was beter geweest als Rusland daar aan mee had gedaan. Hè? Nou, daar is natuurlijk niks van terechtgekomen en er was ook geen enkele aanwijzing dat welke diplomatie daarbij zou helpen, want Rusland heeft meteen duidelijk gemaakt, wij leveren geen onderdanen uit en jullie zoek het maar uit daar in Den Haag of in Amsterdam, waar het proces is geweest. Maar het is een langere liefde voor Rusland of met Rusland. Ja.
Maar weten we dan precies hoe die liefde precies zit? Is dat gewoon over en weer bezoekjes of gaat er ook wel meer in?
Er ging natuurlijk ook het najaar is nog gepubliceerd over banden of mogelijke of potentiële beïnvloedingspogingen van het Kremlin, hè, en westerse politieke partijen. Zo zouden onder meer een PVV'er betaald door het Kremlin een waarnemingsmissie zijn gaan doen. Nou, dat wordt glashard ontkend door de PVV. En Wilders zelf heeft dat vriendschapsspeltje later inderdaad zitten verklaren van, ja, je moet ook bij goede vrienden moet je de waarheid vertellen, et cetera. Maar ja, een vriendschapsspeltje is wel iets anders dan een stevig gesprek. Wilders zelf ontkent ook bij hoog en bij laag, ook nog hier in de campagnetijd hadden we hem natuurlijk hier voor een interview. Is uiteindelijk niet in het artikel terechtgekomen. Daar hebben we het nog best wel even over gehad, omdat lezers er ook naar vragen. Hij zegt geen cent van het Kremlin, geen cent van andere regeringen. Wij zijn gewoon onafhankelijk en zulke bezoeken moeten gewoon kunnen. Ik ben ook in het Midden-Oosten geweest. Nou ja, dan komt het in dat verhaal, landt het dan. Maar het is wel duidelijk dat hij de laatste tijd openlijk in ieder geval meer steun voor Oekraïne en meer kritiek op Rusland levert. Hij heeft de dood van Navalny, heeft hij duidelijke woorden getwitterd. Hij heeft na een bezoek van de Oekraïnse ambassadeur, ik meen in januari, heeft hij zijn steun aan de Oekraïne weer benadrukt. Dus je ziet in ieder geval, ja, laten we zeggen, die mildheid of die verlegging van die koers, hè, die we op al die andere thema's zien sinds de zomer, die zie je ook wel bij Rusland-Oekraïne.
Ja, volgende week gaat het in de Tweede Kamer over, hè? De tijdelijke opvang ontheemde Oekraïners. Gaan we dan nog meer prikken zien naar de PVV van andere partijen?
Ja, want voor andere partijen is dit iets om op te drukken. Het is toch een Achilleshiel. Tobias had het er net al over, dat vriendschapsspeltje. Volgens mij was het Frans Timmermans die van de week in een lezing nog zei, vriend van Poetin?
Ja, nee, het was in ieder geval zo dat Wilders Poetin vooral verder zou helpen. Dat was de boodschap van met dat soort leiders heeft Poetin een fijne wedstrijd hier.
Ursula von der Leyen deed hetzelfde, de Duitse chef van de Europese Commissie. We gaan natuurlijk richting de Europese verkiezingen. Zij gooiden wat meer rechtspopulistische partijen op één hoop en zei dat zijn de partijen die Poetin in ieder geval makkelijk maken of Poetin-friendly zijn, Poetin-versteers. Dus dat is wel een item. En Wilders is wel begonnen dan blijkbaar op Twitter daar wat steviger kritiek op Rusland te geven. Maar ja, zijn verleden. En dat geldt natuurlijk voor meer thema's bij Wilders. 18 jaar bestaat de partij nu. Die poets je niet zo makkelijk weg. Ook niet met een paar tweets.
Voor Kim Putters, de informateur, betekent het wel dat er weer iets weg te poetsen is straks ook. Of in ieder geval de spanning er een beetje uit te kneden. Hij ontving deze week enkele wetenschappers en oud-politici om te praten over de verschillende vormen van een kabinet. Dat is dus mogelijk, dat experiment met een extra parlementair kabinet, Tobias.
Ja, ik moet het allemaal nog zien, welke naam je het ook geeft. Volgens mij, ja, dit is dus een soort van exercitie van Putters deze week met wat is nou precies een extra parlementair kabinet. Hè? En dan vanaf maandag komen alle partijleiders, de fractieleiders van de Tweede Kamer weer langs bij hem voor bliksembezoekjes. Het wordt een soort marathonsessie. Ja, en hij zal dan verslag doen van wat de Kamergeleerden daarvan zeggen. Maar ja, als je naar de geschiedenis kijkt, dit is vaker geprobeerd. En je moet een heel eind terug in de tijd. Kort van der Linden, de eerste premier van de VVD, om het echt een formeel extra parlementair kabinet te vinden. En dat, ja, je hebt een A, een B, een C en een D-versie daarvan. Maar je zou kunnen zeggen dat het kabinet Den L het ook al probeerde in 1973. Na maanden van onderhandelen, hij werd er ziek van. Luister maar even mee.
We hebben een maand of vijf formeren hebben we achter de rug en de mensen zijn het een beetje beu geworden. Bent u het zelf ook beu geworden?
Ja. Het heeft ook veel te lang geduurd. De mensen zijn het zicht kwijtgeraakt op de verkiezingsuitslag en de kabinetsvorming.
Ja, je werd geïnterviewd in de auto.
Ja, in de auto op weg naar de installatie van het kabinet. Nou, dat heeft een paar jaar gezeten, maar dat liep natuurlijk ook weer slecht af.
Maar de crisis kwam toch. Bij het beraad in het Katshuis konden de meningsverschillen niet worden overbrugd. En op 22 maart verscheen premier Den Uyl in de Tweede Kamer.
Meneer de voorzitter, ik heb de Kamer mee te delen dat hedenmiddag de 6 ministers van KVP en AR-partij hun ontslag hebben aangeboden aan de koningin.
Ja, dit klinkt ook wel lekker, echt heel erg lang geleden.
Ja, te bedenken dat de nieuwe SG van de NAVO dit in zijn vrije tijd allemaal kijkt. Hè?
Ja, zeker. Die vindt het heerlijk.
Ja, is een bekend liefhebber van oude politiek documentaires.
Maar dit is inderdaad uit de oude doos, Polygoonjournaal. Maar goed, dat zoeken naar een nieuwe vorm van een kabinet, dat is wel recenter. In 2021 hoorde je toenmalig informateur Johan Remkes ook al zoeken naar zo'n vorm.
Gisteren ben ik daarom in gesprek gegaan met 9 partijen uit dat constructieve politieke midden. En ik heb een dringend beroep gedaan op die partijen om buiten de gebruikelijke vormen om te komen tot samenwerking. Het was een uiterste poging om alle alternatieve vormen van samenwerking te verkennen.
Ja, een andere vorm van samenwerking. Hè? Want dat is waar we dan nog steeds naar op zoek zijn. Het gaat om een nieuwe bestuurscultuur, een andere vorm van samenwerking. Nou, het resultaat is bekend. Remkes wist het niet te vinden. En dat was ook Cenk Willink, die het hetzelfde jaar probeerde. Die lukte het dus ook niet.
Want een dichtgetimmerd regeerakkoord blokkeert de politieke debat, zet de oppositie inhoudelijk buitenspel en hindert de tegenmacht.
Het is dus in een recent verleden ook al gebeurd. Toch doen wij allemaal heel bijzonder over dat extra parlementaire kabinet. Maar dat is dus niet zo bijzonder.
Ja, omdat die naam bijzonder is en de vorm kan bijzonder worden. Maar dat ligt er dus heel erg aan. Gaan ministers volgens een vast regeerakkoord werken? Komt de discipline met de fracties in de Kamer? Steunen die zo'n kabinet? Worden het ministers van buiten? Nou, daar kun je kan dus heel veel vormpjes zoeken. En het uiteindelijk een extra parlementair kabinet noemen. Of het ook zo laat functioneren. Maar er zijn zoveel mogelijkheden. En komende week krijgt Putters al die fractieleiders op bezoek. En die hebben er allemaal een verschillend idee bij. Dus je moet nog maar. Je kunt je echt afvragen of je daaruit gaat komen. Het kan heel goed zijn dat als je uiteindelijk de partijen bij elkaar zet waar het echt om draait. VVD, BBB, NSC, PVV. daar gaat het uiteindelijk om. Gaat die vier lukken, de winnaars van de verkiezingen, of gaan die weer naar elkaar zitten loeren? En ja, daar komt een vorm van kabinet, doet daar niks bij of van af. Het enige wat je dan, als je dan toch terugkijkt in de geschiedenis, dan gaat het uiteindelijk om vertrouwen en de bereidheid om eruit te komen. Luister maar naar Cenk Willink.
Ik denk dat de bereidheid het inzicht dat deze combinatie nu eerst onderzocht moet worden en de wil om dat te doen, dat die in de afgelopen week gegroeid is.
Ja, je zit te schudden, Niels.
Ja, nou, ik vind het zo'n woordenspel. Ik bedoel, uiteindelijk moeten partijen toch ook een set afspraken maken. En je kunt het dan aan elkaar vertrouwen, Tobias terecht zegt. Maar dan komt het er gewoon op neer dat bijvoorbeeld een PVV wel of niet een minister gaat leveren. En bijvoorbeeld NSC wel of niet meedoet aan dat verantwoordelijkheid nemen. Want als je het heel strikt extra parlementair invoert, zou je eigenlijk gewoon een externe formateur aan moeten stellen. Ga je als Tweede Kamer achterover leunen, als je het heel strikt de definitie neemt. En dan mag zo'n formateur in zijn eentje een programma en mensen gaan zoeken. Ja, dat gaat Pieter Omtzigt, Geert Wilders, Dylan Jezus natuurlijk nooit accepteren in die zin. Dus nee. Het is gewoon een heel raar woordenspel geworden. Maar uiteindelijk moet er gewoon een meerderheid van die partijen in de Tweede Kamer een vorm van een regering gaan brouwen, gaan knutselen. Ja, Putters is daar nu aan het verkennen. Maar dan kun je het een naam geven. Maar mensen in het land, die zien gewoon een minister van een partij. Of namens een partij als hij nog geen lid is. Ik bedoel, Ernst Kuipers was totdat hij aantrad geen D66er. Maar dat is hij nu wel. En zo zien mensen het ook, dat is een minister van D66. En zo gaat het straks ook.
Ja, dus als ik het jou goed beluister, niet te lang over die vorm blijven praten. Gewoon kijken naar de inhoud en ook niet te veel twitteren tussendoor dan.
Ja, dat helpt ook niet, hè. Wilders kon zich deze week niet inhouden. Die twitterde toch weer een berichtje over die mogelijke nieuwe verkiezingen. En dat kun je hem ook bijna niet kwalijk nemen, want hij staat torenhoog in de peilingen. Dus ja, als er iemand niet bang voor nieuwe verkiezingen is, is het Wilders. Hij doet er wellicht verstandig aan om even te luisteren naar de oud-informateur Johan Remkes.
Ja, ik zou gewoon zeggen Kleppen dicht.
In ieder geval voor zo lang Putters bezig is.
Ja, dan gaan we kijken naar volgende week, Niels.
Ja.
Denk jij, start er meteen in. Maar volgende week een nieuwe aflevering van de succesvolle podcast O.O. de Mos. Wat kunnen we beluisteren?
Richard de Mos, oud-wethouder van Den Haag, wordt verdacht van corruptie en omkoping. Hij werd vrijgesproken vorig jaar, dat weten we allemaal nog, met zijn partijgenoten en bevriende ondernemers. Maar het Openbaar Ministerie laat het er niet bij zitten. Gaat in hoger beroep tegen de vrijspraak. En 5 maart begint de rechtszaak. En zijn wij dus ook verder gegaan met onze podcastserie, seizoen 2.
Alle verdachten worden daarom vrijgesproken van de te lastig gelegde ambtelijke omkopingen.
Oh, daar gaan we weer. Hij werd vrijgesproken van corruptie. De VVD wilde weer met hem samenwerken in het stadsbestuur. Heel eventjes zag de politieke toekomst van Richard de Mos er goed uit. Maar al snel liep alles toch weer anders in het leven van de oud-wethouder van Den Haag.
Staan de VVD en groep de Mos aan fucking alweer buiten de poort? Dat kan toch niet?
Maar toen ging het hier helemaal mis op het stadhuis.
Dat is ook waarom ik het OM echt super kneuzerig vind.
Ze gaan er echt voor.
Het Openbaar Ministerie zet de corruptiezaak door en gaat in hoger beroep. Andere partijen willen niet met hem samenwerken. Opnieuw is de Mos met zijn partij veroordeeld tot de oppositie. Binnenkort begint het hoger beroep in de corruptiezaak. In het vervolg van O.O. de Mos hoor je behalve de vertrouwde stemmen ook een aantal nieuwe geluiden.
Ik vind dat echt een ijzingwekkende ervaring was dat.
En ook nog 3 jaar waarbinnen gemeenteraadsverkiezingen waren. Dat vind ik echt slecht.
De persoonlijke verhoudingen zijn er niet beter op geworden.
We gaan van crisis naar crisis in deze stad.
Het zal toch zo moeten zijn dat een openbaar ministerie in Nederland doet aan waarheidsvinding en niet handelt uit emotie.
En dat moeten die verdachten allemaal maar ondergaan. En dat is echt heel heftig voor de mensen.
Hoe vaker en meer ik erover praat, hoe bozer ik eigenlijk daarover word.
We paalden als een stekker.
We zijn nu 1,5 uur bezig en nu pas ontdekken we dat er geen handtekening onder stond.
Maar we zijn geen therapieclub, hè?
Beluister de nieuwe afleveringen van O.O. de Mos op ad.nl/podcast of via je favoriete podcast-app.
Ja, de eerste aflevering volgende week dus, Niels. Tot zover deze aflevering. Vind je dit nou een leuke podcast? Abonneer je dan. Dat kan via Spotify of Apple Podcast. En volgende week zijn we er weer. Tot dan!
Goede spreker herken je aan de Q&A aan het eind.
Onze lifehack-expert Martijn Aslander geeft je adviezen waar je echt wat aan hebt.
Beluister en bekijk Martijn of een van onze andere experts op businesswise.nl. Businesswise, het nieuwe platform voor iedereen met ambitie.